Wel, ik wou met u gaan naar Johannes hoofdstuk 4, de laatste verse, dus vanaf vers 43 tot 54. Ik wil het met u lezen, ik wil daar doorheen gaan. Ik heb het genoemd variaties in geloof, zoals u ziet in het schema, of gradaties in geloof. En als we het zo lezen, dan hoop ik zo u mee te nemen in een eenvoudige opbouw van de preek. Het is wederom een outline, een schema die uit de tekst komt. En als we er doorheen gaan, dat die ook voor u zichtbaar wordt, wat Johannes hier doet in deze tekst. Maar we beginnen in vers 43 en leest u met me mee. Johannes hoofdstuk 4, vers 43. En na 2 dagen vertrok hij vandaar en ging naar Galilea. Want Jezus had zelf getuigd dat de profeet in zijn eigen vaderstad geen eer ontvangt. En toen hij dan in Galilea kwam, ontvingen de Galileërs hem, omdat zij alles gezien hadden wat hij in Jeruzalem gedaan had op het feest. Want ook zij zelf waren naar het feest gegaan. Jezus dan kwam opnieuw te Kana in Galilea, waar hij van water wijn gemaakt had. En er was een zekere koninklijke hoveling, wiens zoon ziek lag in Capernaum. En toen hij hoorde dat Jezus uit Judea in Galilea was gekomen, ging hij naar hem toe en vroeg hem te komen en om zijn zoon gezond te maken, want hij lag op sterven. En Jezus dan zei tegen hem, als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. En de koninklijke hoveling zei tegen hem, Heere, kom, voordat mijn kind sterft. En Jezus zei dan tegen hem, ga heen, uw zoon leeft. En de man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei en ging heen. En reeds terwijl hij afdaalde, kwamen zijn slaven hem tegemoet en berichten hem, uw kind leeft. En hij informeerde bij hen naar het uur waarop de beterschap was ingetreden. En ze zeiden tegen hem, gisteren, op het 7e uur, is de koorts van hem geweken. En de vader dan zag in dat het op dat uur was waarop Jezus tegen hem gezegd had, uw zoon leeft. En hij geloofde, hij zelf en zijn gehele huis. En dit deed Jezus als nieuw teken, het tweede, toen hij uit Judea in Galilea gekomen was. Tot zover de schriftlezing van Gods woord. Geloof. Geloof. Eigenlijk een heel eenvoudig woord om te schrijven, om uit te spreken. En zelfs een eenvoudig woord gewoon om te horen. Het is niet gecompliceerd. En toch is het een woord wat voor veel verwarring zorgt. Vraag maar eens aan iemand in uw omgeving, in uw buurt of op het werk of waar dan ook maar, of die gelovig is. En als daar een positief antwoord op komt, dan weet u eigenlijk nog niks. Want u heeft geen flauw idee wat ze bedoelen. En waarom? Sommige mensen geloven namelijk in zichzelf. Heeft u geloof? Ja, ik geloof in mezelf. Want geloof in jezelf brengt je verder. Geloof in jezelf is de grootste kracht. Zomaar een paar uitspraken over mensen die in zichzelf geloven. Nou, dat is wel iets wat vandaag de dag behoorlijk gepromoot wordt. Geloven in jezelf. Anderen spreken over een persoonlijk geloof. En daar worden wij al geïnteresseerd. Dus ook, u heeft een persoonlijk geloof. Er is een interesse gewekt, maar als je verder luistert, dan kom je erachter dat het een eigen ontwikkelde religie is. Het is persoonlijk, maar het is heel persoonlijk in de zin van, wel, dit is waar voor mij en dit geloof ik. Omdat ik denk dat het voor mij waar is. Geloof is voor iedereen verschillend en dan zitten we in een hele filosofische benadering van geloof. Er is zelfs een psychologische benadering van geloof. Een hele wetenschap die eigenlijk de geloofsontwikkeling van de mens bestudeert. Van kind die opgroeit in een gezin. Die feitelijk het geloof van zijn ouders meekrijgt. En zich eigen maakt. En daarin opgroeit als het ware. Ja, waar het geloof bijna overdraagbaar is. Van vader op kinderen. Of van ouders op kinderen, om zo maar te zeggen. En wie daarin opgegroeid is, Die voelt dat, of dat zien we vaak, als de kinderen een andere keus maken uiteindelijk. Als ze een heel persoonlijke keus maken in hun geloof. Dan voelen ouders zoiets van, maar zo hebben wij ze niet opgevoed. Dan beginnen de ouders vaak, die hebben er moeite mee, omdat de kind eigenlijk breekt met de traditie. Het is normaal om in het geloof van de ouders door te gaan. Dat is zomaar een psychologische benadering. Maar willen wij weten wat geloof is, dan moeten we naar de Bijbel gaan. Want er is geen Bijbelboek wat zo intens spreekt over geloof dan het Johannes-evangelie. Je zou kunnen zeggen, het is het evangelie van geloof. Er is de gospel van faith. Uit elke hoek waar Johannes ook zit, komt hij terug op geloof. Hij benadert alles van geloof. Dat is zijn doel van zijn schrijven. Weten we dat nog? Helemaal aan het eind van het boek, hoofdstuk 20, vers 30 en 31. Waar hij opschrijft van alles wat ik hier geschreven heb. Heb ik geschreven, en dan citeer ik even vers 31. Opdat u gelooft dat Jezus de Christus is. De Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Zie, dat is waar Johannes eigenlijk alles heen regisseert. Waarop alles op focust. Geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. En opdat u door dat geloof leven zult hebben in zijn naam. Zie, het is door geloof dat wij kinderen Gods worden. Johannes 1 vers 12. Het is door geloof dat wij eeuwig leven ontvangen. Johannes 3 vers 15. Het is door geloof dat het oordeel aan ons voorbij gaat. Johannes 3 vers 18. Het is door geloof dat wij deel hebben aan de opstanding van het leven. Johannes 11 vers 25. Het is door geloof dat de geestelijke duisternis van ons geweken is en wij het licht van Christus zien. Johannes 12 vers 46. Zie, geloof is voor Johannes essentieel. En als we dat gaan doorgronden, dat hij feitelijk dat geloof neemt en het steeds zuiverder en helderder voor ons neerzet. Feitelijk als een beeldhouwer die steeds verder, je zou kunnen zeggen, het beeld als het ware vervolmaakt, het poleert en het afschuurt, zodat we steeds een zuiverder beeld van geloof krijgen en wat dat inhoudt. En vandaag heb ik het genoemd vanuit een positief punt. Als we de tekst bekijken, kan ik het ook negatief bekijken. Ik kan van ongeloof naar geloof gaan. Maar ik ben eigenlijk gegaan vanuit variaties van geloof of gradaties. Ik benader het dus positief. Maar allemaal schieten ze in zekere zin tekort, behalve het laatste punt. In elke stap is iets goeds te vinden, is iets gunstigs te vinden, is iets opbouwends te vinden of iets bemoedigends of bevestigends of waar we compliment over kunnen geven. Maar het is die laatste stap waar we kunnen zien dat het verlossend geloof is. Ik heb het genoemd en u ziet het schema, geloof gebaseerd of gefundeerd op weetgierigheid, op wonderen, op woorden en op de waarheid van Jezus Christus zelf. En we beginnen met geloof gefundeerd op weetgierigheid. En met weetgierigheid bedoel ik belangstellend, benieuwd, nieuwsgierig, verlangend naar kennis. En dat begint zo mooi in vers 43. Ja, na twee dagen, die twee dagen die Jezus met zijn discipelen in Samaria heeft doorgebracht, vertrekt hij naar het noorden, naar Galilea. Hij is gewoon op doorreis. Dat vonden we in vers 1 van hoofdstuk 4, waar hij Judea verlaat om naar Galilea te gaan. En daar komt hij nu aan. Daar is hij nu naar op weg, om het zomaar te zeggen. Het slaat naadloos aan. Ja, en we moeten even stilstaan bij het feit dat er in Samaria een rijke oogst was. Ja, vers 39. Uit de stad geloofden veel Samaritanen in hem. En vers 41. En nog veel meer werden gelovig. Ja? En dit is natuurlijk ook voor de discipelen een heel belangrijk punt die bij hem waren. Nergens was Jezus zo ontvangen met open armen als hier in Samaria. Hij was eigenlijk gevlucht min of meer uit Judea, omdat hij meer doopte dan Johannes de Doper. En dat was verdacht. Zijn aanhang was groot geworden, al of groeiende. De grote publiek had interesse in hem gekregen. En hij was min of meer om vroegtijdige confrontatie met de fariseeërs en de schriftgeleerden en de geestelijke leiders, was hij naar het noorden op weg gegaan. En daar komt hij nu aan. En je mag ook aannemen dat in die tijd dat de discipelen in Samaria waren, was een ongemakkelijke tijd voor hun. Ik zou bijna zeggen dat ze twijfelden of alles wel kosher was. Of ze overal wel binnen konden gaan. Of ze wel konden zitten bij de mensen. En ik denk dat er... Dat lees je niet, maar ik kan me zo voorstellen... dat de discipelen die bij de Heer waren... die waren op bepaalde momenten erg ongemakkelijk. Zenuwachtig. Wat mag niet? Hoe doet de Heer het? Waar zij dus eigenlijk met hun ogen naar de Heer keken. Heer, hoe gaat u hiermee om? En de Heer is volledig thuis. De Heer was thuis bij de Samaritanen. Die hangen aan zijn lippen en hij geeft onderwijs. En nu zijn ze op weg. En we komen naar het terrein waar de discipelen thuis hoorden, om het zo maar te zeggen. Galilea. Van de 12 uiteindelijk kwamen er 11 uit Galilea en 1 uit Judea. Dat was Judas, die de Heer verraden had. De rest kwam allemaal uit Galilea. Dus de mannen komen feitelijk thuis. De verwachtingen zijn in zekere zin groot, zou je kunnen zeggen. Een bekend terrein. En dit is waar de Heer een bijzondere uitspraak doet. En Johannes plaatst hem als het ware vooraf. Dus van tevoren dat Jezus gaat als het ware de grens over. En dit is de algemene uitspraak die Johannes aan de Heer toeschrijft. In Johannes bedoel ik nu dus de schrijver van het evangelie. Vers 44. Want Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderstad geen eer ontvangt. Zie, op het moment dat hij Galilea binnenkomt, is dit de algemene uitspraak van Johannes. Jezus heeft zelf gezegd dat een profeet, en daarmee doelt hij op zichzelf, in zijn vaderstad. Het woord is eigenlijk ruimer dan vaderstad. Het is ook het vaderland, het gebied, groter dan alleen maar een locatie. Het kan breder getrokken worden. En dit is geen positieve uitspraak. Het staat in direct contrast met wat we bij de Samaritanen gezien hebben in dat stuk tussen Judea en Galilea in. En nu de Heer in Galilea komt, wordt eigenlijk duidelijk gemaakt dat hij hier niet echt geliefd wordt. Hij zal niet geëerd worden in Galilea. Hij zal geen eer ontvangen in zijn vaderstad. Johannes laat het daar even bij. Maar als we naar het eerstvolgende gaan, bij wijze van spreken, het eerstvolgende wat hierop volgt, vinden we in Lucas hoofdstuk 4, vers 22. En daar gaat Jezus eigenlijk naar Nazareth. Zijn geboortestad. Nou, niet helemaal waar, zijn stad waar hij opgroeide. Hij was in Bethlehem geboren, maar de stad waar hij opgroeide was Nazareth. En Jezus gaat op een Sabbat de synagoge in, vraagt de boekrol van Jesaja en leest voor. En hij begint te spreken. En dan is dit de reactie van de mensen in vers 22, Lucas 4. Zij betuigden hem allen hun instemming. Ze waren het met Jezus eens. En verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En ze zeiden, is dit niet de zoon van Jozef? Ja. En wat zegt de Heer in vers 24? Voorwaar ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Zie, ook al nemen ze zijn woord aan, de Heer zegt van, even verder in het gesprek, ja, maar een profeet is niet geliefd in zijn vaderstad. En dan gaat hij verder in zijn verhaal en hij haalt twee voorbeelden uit het Oude Testament aan om het ongeloof van Israël aan te tonen. De eerste is bij de vrouw die een weduwe, waar de profeet Elia heen gaat en waar die verblijft in Sidon. Nou, dat is ver buiten de grenzen van wat Israël als heilig en veilig gebied voelde en erkende. Dat is de plaats waar in het gebied van waar Izebel vandaan kwam. En wat zegt hij van, dat die weduwe vond genade in de ogen van de Heer. En dan een tweede voorbeeld, in een vers later gaat hij naar Naaman, was een Melaatse. En die werd door de Heer genezen. Een heiden. En daarmee laat Jezus ook zien dat het ongeloof in het Oude Testament diep geworteld zat. Dat Israël in ongeloof gewandeld hadden. Nou, wat zou je dan denken als je dat verkondigt in de synagoge, bij de Joden? Dan zou je hopen en bidden dat ze inderdaad in konden zien en zeggen, ja, u heeft gelijk, wij zijn een halsstarrig volk, wij moeten ons bekeren. Wij moeten ons bekeren. Maar helaas, dat is niet wat we terugvinden in vers 28 en 29. Zie, ze krijgen te horen dat Gods oordeel over Israël komt en kwam, omdat ze bij hem vandaan gegaan waren en hij genade gaf aan heidenen. Uit een goddeloos gebied en een melaatse. Je zou kunnen zeggen een door God getuchtigde. die ontvingen genade. En allen in de synagoge werden met woede vervuld. Ze werden vol van woede. Ze werden vol van toorn in Nazareth toen ze dit hoorden. En ze stonden op. Vers 29. Dreven hem de stad uit, Jezus dus. Ze dreven hem de stad uit en brachten hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. De eerste preek van de Heer in zijn bediening in Nazareth. En ze drijven hem de synagoge uit, ze drijven hem door de straten tot het eind van de stad waar feitelijk de afgrond is en ze willen hem eraf duwen. En wat staat er dan zo bijzonder? En hij loopt midden tussen hen door en ging weg. Er staat niet hoe, waarom, maar weet, het was zijn tijd nog niet. Maar het laat duidelijk zien dat een profeet in zijn eigen vaderstad niet geliefd is. Johannes, de schrijver van het evangelie, laat dat grotendeels in dit geval achterwege. Vandaar ik het even naar voren haal vanuit Lucas om te zien dat die uitspraak over Galilea, over het gebied, dat is wat de Heer staat te wachten. Hij bereidt feitelijk zijn discipelen voor op wat we hier in Galilea kunnen verwachten, is niet hetgeen wat we in Samaria hebben ontvangen en ervaren. De Heer Jezus tempert als het ware de feestvreugde van zijn discipelen. En dat doet hij, Johannes de schrijver doet het op een ironische manier. Want vers 45 zegt het volgende. En toen hij dan in Galilea kwam, ontvingen de Galileërs hem. Zie, dan denk je van, wat een contrast. Maar dit is juist de ironie die Johannes, de schrijver van het evangelie, regelmatig gebruikt. Om eigenlijk aan te tonen van, ja, jullie ontvangen hem wel, maar niet echt. Oh, jullie doen alsof, maar het is oppervlakkig. En dat is feitelijk een stuk ironie die hij gebruikt om de verwelkoming die de Galileërs hier hebben. Naar de Heer Jezus. Om die ook contrast te zetten en te zeggen van ze ontvangen hem wel, maar. Waarom? Omdat ze alles gezien hadden wat hij in Jeruzalem gedaan had op het feest, want ook zij waren naar het feest gegaan. Zie, ze hadden dingen gezien, ze waren nieuwsgierig geworden, ze waren weetgierig, ze wilden dingen weten, ze waren wat belangstellend. Daarom heb ik het ook geloof genoemd, gefundeerd op weetgierigheid. Omdat wij namelijk nog eens regelmatig geprikkeld worden dat met mensen geïnteresseerd zijn of interesse tonen. Of Jezus op een bepaalde wijze ontvangen. Als wij over hem spreken en getuigen van hem dat ze hem willen ontvangen. Met een oprechte interesse, een bepaalde vorm van geloof. Maar puur gefundeerd op weetgierigheid. Oh, ze hebben belangstelling. Ze zijn benieuwd. Ze willen wel eens weten wie die Jezus nu is, waar zoveel over gesproken wordt, waar al die christenen het over hebben. Ja, ze ontvangen Jezus wel, maar ze ontvangen hem niet voor wie hij is. Dat is eigenlijk wat Johannes hier in ironie weergeeft. Maar als de Heer Jezus eenmaal in Kana is, dan komt er een man naar hem toe. Jezus dan kwam opnieuw te Kana in Galilea. Hij komt wederom, komt hij op die plaats waar hij water in wijn veranderd heeft. Maar daar komt iemand naar hem toe. Een zekere koninklijke hoveling, wiens zoon ziek was vanuit Capernaum. En dat hij hier koninklijke hoveling wordt genoemd. Je ziet ook dat koninklijke gearseerd staat. Er staat een klein beetje schuin. Dat is toegevoegd, omdat het woordje hoveling eigenlijk daar één staat. Maar het is een vorm en een woord wat eigenlijk ook laat zien dat het iemand kan zijn in dienst van een koning. En het is ook, we weten er verder niks van. Het is heel aannemelijk dat deze man dus een dienaar was van koning Herodes. Of Herodes de Viervorst. In Lucas 9 vers 7 lezen we daarover. Die was in dat gebied, was hij eigenlijk de heerser en hij wordt ook koning genoemd als zodanig. Herodes de Viervorst. Een man van stand dus. Een man van aanzien. Een man met slaven. Een man met knechten. Een man met rijkdom of middelen zouden we kunnen zeggen. Deze man, zijn hoofd of zijn zoon is ziek. Deze hoveling, zijn zoon is ziek. En hij ligt bijna op sterven lezen we hier, vers 47, het laatste van vers 47, want hij lag op sterven. Alles geprobeerd. En hij heeft er nu, hij woonde in Capernaum. En Cana, Capernaum is eigenlijk aan de, als je het meer van Galilea hebt, als je de kaart van Israël hebt, en daar is de Middellandse Zee, en daar is, je zou kunnen zeggen, het Midden-Oosten. Dan ligt het aan de noordwestkant van het meer van Galilea, op de kust, langs het water. En Cana ligt daar 25 kilometer vandaan. Globaal. En op een of andere manier heeft deze hoveling gehoord dat Jezus in Galilea is. En hij gaat erheen. Hij heeft daar 25 kilometer voor over. Hij heeft waarschijnlijk alles geprobeerd wat mogelijk was. En in zijn capaciteiten lag om, en in zijn middelen lag vanuit Capernaum. En zijn laatste hoop is Jezus. En hij ging naar hem toe, lezen we in vers 47. En vroeg hem te komen en zijn zoon gezond te maken. Want hij lag op sterven. Zie, soms hebben we wel eens de vraag van waarom gebruikt de Heer lijden? Waarom gebruikt hij lijden in het leven van de mens? Wel, hier vinden we er één. Lijden gebruikt de Heer om mensen tot zichzelf te trekken. Hier zien we dus een hoofdman totaal in grote nood. Het lijden van zijn zoon heeft hij gezien en hij gaat naar de Heer. En hij ging naar hem toe, staat er zo mooi. Ja. Door iemand die een grote nood heeft, wordt de deur eerder geopend om naar de Heer Jezus Christus te gaan. Hij komt met een nood, een lovenswaardig, aan de oppervlakte lovenswaardig, dat hij hiervoor naar de Heer gaat. En wederom, we zouden wel gauw blij zijn als iemand zo naar de Heer gaat. Hij is op de juiste plaats. Hij investeert daar 25 kilometer voor. Maar het geloof van deze man heeft een aantal tekorten. En gewoon heel eenvoudig van de tekst. Want hij vraagt hem te komen en zijn zoon gezond te maken, want hij ligt op sterven. Als eerste gelooft hij dus dat Jezus fysiek aanwezig moet zijn bij de genezing. Jezus moet komen bij zijn zoon. Letterlijk is het zelfs afdalen, want Cana ligt hoger dan Capernaum. Capernaum ligt bij dat meer, dat ligt heel laag. Cana ligt hoger, het is letterlijk afdalen. Jezus moet mee afdalen. De Heer moet meekomen. Er is een contrast in dit. In Lucas hoofdstuk 7 vinden wij een centurion die zijn dienstknechten stuurt omdat zijn knecht ziek was. En mits dat de Heer Jezus op weg is, stuurt die bode en zegt van u moet niet onder mijn dak komen. Ik ben niet waardig. Oh, vers 7, laat ik het even citeren, Lucas 7, 7. Ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt. Spreek slechts een woord en mijn knecht moet herstellen. Zie, hier vinden wij een centurion in Lucas hoofdstuk 7 die inderdaad gelooft. Heer, u heeft gezegd, ik heb gezegd. Ik zeg tegen een soldaat, ga en hij gaat. Tegen een dienstknecht van kom en hij komt. Als u spreekt, Heer, zal mijn knecht herstellen. En de Heer zegt daar ook op. Zo'n groot geloof heb ik in Israël niet gevonden. Een centurion, een Romein. De hoveling heeft dat geloof niet. Die zegt, Heer, u moet meekomen. U moet meekomen. En hij blijft dat herhalen. Dat vinden we niet zozeer in 47, maar in 49. Vers 49, hij zei, hij blijft het. En dat zeggend is dat er constant herhalen. Heer, kom mee, Heer. Het is noodzakelijk dat u komt. Maar als tweede fout of tekort in het geloof van deze man is dat Jezus alleen maar iets kan doen als de zoon nog leeft. Heer, kom, want anders is hij gestorven en dan zijn alle middelen over. Dan hebben we niks meer waar we ons op kunnen beroepen. Zie, deze man gelooft niet dat Jezus doden kan opwekken. En hij moet dus, de Heer moet bij zijn zoon komen voordat hij gestorven is. Die man die zou de Heer wel mee willen slepen. En daarom heb ik dit ook genoemd. Het geloof gefundeerd op de wonderen van Jezus. En dat is ook wat Jezus zegt. Jezus zei dan tegen hem. Hij spreekt tegen die hoveling persoonlijk. Maar de boodschap is voor een ieder. Als u, en het woordje u is meervoud. Als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. En daarmee legt de Heer Jezus de vinger op de zere plek. Geloof gebaseerd op wonderen is geen waarachtig geloof. En hier kunnen wij wat van leren. In onze tijd menen heel veel kinderen van de Heer dat wonderen noodzakelijk zijn om mensen tot de Heer te leiden. Wonderen horen volgens hen bij het totaalpakket van het evangelie. De tekenen verwijzen naar Christus. Maar het geloof in wonderen is geen verlossend geloof. Dat is wat de Heer hier zegt. De Heer geeft feitelijk een zwakte aan van geloof in wonderen, dat het een keerzijde heeft. Het lijkt een goede stap in de richting van de Heer, maar het is niet hetzelfde als de Heer vertrouwen. Want de hoveling heeft geen interesse in de Heer, de hoveling heeft interesse in het geschenk van de Heer. Hij wil voordeel, hij wil dat zijn zoon genezen wordt. Hij heeft alleen maar de Heer nodig om zijn doel te bereiken, dat zijn zoon hersteld wordt. Hij heeft de Heer niet nodig in zichzelf. Hij heeft de Heer zelf niet nodig. Hij wil iets ontvangen van de Heer. Ik denk niet dat we ver moeten graven in ons geheugen of misschien hebben we het zelf in onze familie of in onze kennissenkring meegemaakt of bij bekenden. Mensen die de Heer niet echt kenden. En die we uiteindelijk in contact komen en spreken over de Heer Jezus. En spreken over dat Hij kan genezen. En dat mensen dus inderdaad helemaal erop op focussen dat ze genezen worden. En ze worden genezen. We hebben het om ons heen gezien. En sommige van die mensen maken een toewijding en zeggen van, dan wil ik de Heer dienen. En ze komen in de kerken, ze zijn enthousiast en ze draaien mee. En na verloop van tijd, als de gezondheid allemaal weer helemaal perfect is en goed is, dan dwalen ze. Ik wil niet zeggen dwalen ze, maar dan gaan ze weer terug in het oude ritme en het oude patroon van het leven. En je zou kunnen zeggen, de zorgen van het leven, die overschaduwen weer het geloof wat er eens was. En de lusten van de wereld, die trekken hun weer bij de Heer vandaan. Doet ons denken aan de grondsoorten, is dat niet? Denkt u dat? Ziet u dat? Ja? Zie je bij de toekomst, waarbij ze de genezen worden en dat ze een toewijding aan de Heer maken. En, maar puur omdat ze genezen zijn. Niet voor de Heer zelf. Zie, geloof gefundeerd op de wonderen van Jezus. Is geen verlossend geloof. Maar voor deze man is er hoop. Want hij gaat een stap verder. We gaan een stap verder. De Heer neemt hem als het ware verder mee. Hij neemt hem mee dat zijn geloof gefundeerd wordt op de woorden van de Heer. En de Heer daagt hem hieruit. De hoveling zei tegen hem, Heere, kom voordat mijn kind sterft. En hier zit dat woordje in. De hoveling zei. Hij blijft het herhalen. Hij blijft maar spreken en pleiten dat hij meekomt. En het was een man van aanzien, een man van status. En hij blijft maar aansporen. Je zou bijna zeggen, Hij zou de Heer wel mee willen slepen, maar hij heeft ook gemerkt, de Heer is niet te manipuleren. De Heer is niet te dwingen. Niemand heeft vat op de Heer. Het is zo geweldig om te zien hoe de Heer vasthoudt aan dat hij de wil van de Vader doet. En niemand brengt hem daarvan af. Ook deze hoveling niet. Je zou bijna denken dat, in hedendaagse termen even te denken over deze hoveling, Jezus is niet te dwingen, maar het zou bijna om kunnen slaan en manipuleren. Heer, als u nog lang wacht voordat we gaan, is het misschien te laat. En als u de mogelijkheid was om mijn kind te genezen en u doet het niet en het sterft, dan bent u de schuldige. Proeft u waar het heen gaat? Dat is een kleine stap die gemaakt kan worden. Dat de Heer verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van zijn zoon. Omdat de Heer de mogelijkheden had om het om te keren. Het lijkt alsof er een bepaalde frustratie bij de man in zijn hart groeit. En dat hij moreel gewicht in de schaal gooit als het ware. En hij voert de druk bij de Heer op. Maar dan onze Heer en Heiland meesterlijk. In vers 50. Heel kort en krachtig. Ga heen, uw zoon leeft. Laten we wel wezen, dit is de uitdaging van zijn leven voor die hoveling. De Heer gaat niet mee. En de Heer zegt van afstand dat zijn zoon genezen is. Hij kan niet even bellen naar huis. Hij kan geen sms'je sturen. Zijn knechten weten absoluut niet wat er gaande is. Die kunnen hem niet berichten. Er is niks verifieerbaar, er is niks controleerbaar. Of het woord van de Heer ook zo is. Hij moet de Heer zijn woord op face value aannemen. Hij moet het woord van de Heer aannemen zoals het is. Geen enkel teken, geen enkel bewijs. Ga naar huis, uw zoon leeft. En dat is wat de Heer eigenlijk aan hem voorlegt. Vertrouw je mij. Dat is wat hij aan de hoveling voorlegt. Vertrouw je mij. Vertrouw je mij op mijn woord. Zie, ik hoef niet mee te gaan, maar geloof je mij op mijn woord. Ga heen. Uw zoon leeft. Dat moet hij aanvaarden. Je voelt gewoon als het ware mee met deze hoveling, is het niet? Zou het waar zijn? Wel niet. Maar er staat iets bijzonders. Vers 50. Er komt een beslissende stap die deze man doet. In vers 50. En de man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei en ging heen. We proeven hier geen vertraging, geen uitstel, geen nog eens vragen naar bewijs. Er zal ongetwijfeld een moment geweest zijn waar hij even haperde, de Heer gaat niet mee, hij zendt mij terug. De raderen draaien voor een minuut, een paar minuten, hij gaat. Hij gaat. Geloof gefundeerd op de woorden van Jezus. Is het niet... Een van de mooiste dingen is die te zien, dat bij de genade van de Heer aanvaardt hij de woorden als waarachtig en hij gaat gewoon op weg. Dit heeft mijzelf ook altijd de grootste vreugde gegeven en ik hoop bij u ook. Dat als je iemand het woord van God vertelt, wat het zegt over een bepaald punt of op een bepaald punt. En die het zo aanneemt, zijn Bijbel dicht doet en zegt, is dat het? En hij gaat weg en hij vertrekt. Geen argumenten meer aandraagt, geen afleidingen meer inbrengt, geen wedervragen die het lastig maken of die een ander licht op de zaak geven. Zo kan ik me nog eens een keer een gesprek herinneren dat ik vertelde over het huwelijk. En dat het huwelijk tussen één man en één vrouw was en dat het over gelovigen betrof. En in één keer komt dat verhaal van Esther binnen. Die trouwde met Ahasveros of een van die koningen was het Ahasveros of Axarses. Ik ben even zijn naam exact kwijt. En dat werd als argument weer aangedragen. Maar ik op een gegeven moment ook inderdaad gewoon mijn Bijbel dicht heb gedaan en gezegd van, wel, je neemt het aan of je neemt het niet aan. Ik kan je daar niet mee helpen. Dat is de keuze die u moet maken. Als er nog meer argumenten zijn, u mag dat best een keer binnenbrengen, maar dan wel met een oprecht hart. Niet als afleiding van uw eigen ongeloof, van uw eigen onwil, van uw onbereidwilligheid. Ja, bij deze hoveling vinden we die hele kordate, eenvoudige stap om in geloof te gaan. En hij ging op weg. En dit is bijna kinderlijk geloof, is het niet? Het is een kinderlijk geloof. En dit is voor ons ook een uitdaging, want hoe vaak twijfelen wij niet? Wat er voor ons ligt. Deze man wist niet wat hem te wachten stond. Hij moest in geloof aannemen dat wat de Heer zei, dat het ook zo was. En hij ging gewoon weg. Hij ging gewoon bij de Heer weg. En dan vraag ik me wel eens af, Heer, hoe klein is ons geloof? Als God iets zegt, dat wij dat twijfelen. En hoe merken wij twijfel? Onrust, onvrede in ons hart. Dat we een bepaalde stress krijgen. Als mensen zeggen, ik heb stress. Ik heb dat nooit bij de Heer gezien. U wel? Ik zie nooit nergens bij de Heer stress. Als ik iemand in geloof zie wandelen, zoals deze man. Dit is geen stress. Dit is een man die in vertrouwen naar huis gaat. En die constant zich moet herinneren van, maar dat is wat de Heer gezegd heeft. Geheim, hij is geneest. Uw zoon is leeft. Uw zoon leeft. Uw zoon leeft. Er is geen frustratie bij deze man dat de Heer niet meekomt. Nee, hij gaat doelgericht. Want hij heeft zijn vertrouwen gesteld op het woord van de Heer Jezus. Zie, wij hebben van die mooie verbloemingen om ons ongeloof te bedekken. Misschien dat we er niet mee aan de slag willen. We noemen het frustratie. Ja, we zijn zat van de corona en de omstandigheden. Dat is gewoon omdat wij in ongeloof leven. Dat is de essentie waar het op terug te voeren is. Maar deze man, terug naar de tekst. En de man geloofde het woord van Jezus en zei tegen hem zei, en ging heen. De man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei en ging op weg. Als je hierbij stond, wij als luisteraar, wij kijken hier en zeggen, deze man is niet ver van het koninkrijk, is het? Deze man die zet een enorme stap naar verlossend geloof. En dat zien we ook in het volgende stuk. Geloof gefundeerd op waarheid, op Jezus Christus zelf. Je zou zeggen een volgende stap, een volgende gradatie. Zullen we dit stuk even met elkaar lezen? En reeds terwijl hij afdaalde, dat is dus van Kana afdalen naar Capernaum, kwamen zijn slaven hem tegemoet en berichten hem, uw kind leeft. Ik lees toch even af. En hij informeerde dan naar het uur waarop de beterschap was ingetreden. En ze zeiden tegen hem, wel gisteren, om het 7e uur is de koorts van hem geweken. En de vader dan zag in dat het op dat uur was waarop Jezus tegen hem gezegd had, uw zoon leeft. En hij geloofde, hij zelf en zijn gehele huis. Zie, dit is zo'n mooi stukje. En als je dit ook ziet, de knechten hebben geen weet van wat er in Kana gebeurd is. Die hebben geen weet van wat tot zijn heer of tot hun heer, de hoveling, gezegd is. Maar de zoon leeft. De zoon is, de koorts is direct geweken. De zoon is in één keer hersteld, volledig hersteld. En het enige wat ze kunnen doen is van, dit moet onze heer weten. Dit moet onze hoveling, onze baas weten. En ze gaan hem tegemoet. En ik zou bijna zeggen, ze komen elkaar ergens halverwege tegen. De hoveling met een grote verwachting. De hoveling die naar beneden komt met een grote verwachting. En als het ware zijn knechten met een goede boodschap. En wat lezen we ook? Kwamen zijn slaven hem tegemoet en berichten hem, uw kind leeft. Wat was de andere optie? Dat was wat de leider van de synagoge, Jairus, van zijn dochtertje te horen kreeg. Weet je dat nog? Jairus, die ging naar Jezus toe, want zijn dochtertje was ziek. Was ernstig ziek. En Jezus die gaat mee, maar het treuzelt als het ware. En die vrouw die al 12 jaar aan bloedingen leidt, die zorgt nog eens een keer voor vertraging. En de Heer heeft alle tijd voor haar. En onderweg dan komen de knechten van leider van de synagoge van Jairus van, nou laat maar, want het heeft geen zin, maar ze is al overleden. Laat de meester maar met rust. Zie, dat is de verwachting die natuurlijk ook kon leven. Dus mits dat die hoveling zijn dienstknechten ziet aankomen, zijn knechten, die zal aan het geroepen hebben al van afstand als ze hun heer zagen dat ze gingen rennen en misschien de pas gingen verhogen. Want rennen was heel erg oneerbaar daar in die cultuur. Maar dat ze inderdaad hun pas gingen verhogen en vreugdeuitingen hadden en van verre riepen, hij leeft! Hij leeft! Oh, wat een boodschap om te brengen. Uw zoon leeft. Alle gevaar van de dood is geweken. En die hoveling, zo gegrepen, die vraagt aan zijn knechten, wat was nu het moment waarop de koorts week? Het 7e uur. Ha! Dat was exact het moment dat Jezus zei, uw zoon leeft. Wat een mooi iets, hè? Zijn geloof in de woorden van de Heer Jezus wordt er bevestigd. Vers 53. De vader dan zag in dat het op dat uur was waarop Jezus tot hem gezegd had, uw zoon leeft. Vanop in zijn almacht, in zijn goddelijkheid, richt de Heer Jezus Christus zich op de man en hij zegt, je zoon leeft. 25 kilometer daar vandaan, die ene zoon, de koorts wijkt van hem. Alle mensen zijn voor de Heer Jezus als open boek, weet exact waar een ieder is in zijn godheid. In zijn godheid weet hij waar iedereen is, laat ik het juist formuleren voordat het niet helder is. Wat een waarachtige Heer. En dit is wat de hoveling ook ziet. Wat staat er als een mooi het eind van 53? En hij geloofde. En zo goed vertaald van de HSV. En hij geloofde. Hij zelf. Alsof het nog eens een keer benadrukt werd. Hij geloofde, maar weet je, hij geloofde zelf. En zijn gehele huis. Hij geloofde persoonlijk. Hij heeft zijn vertrouwen gesteld op de Heer Jezus. Niet alleen maar op zijn woord, maar op de Heer zelf. Hij is wie hij is. Iemand die op afstand genezing kan doen bij zijn zoon. Dat moet God zijn. Dat moet de zoon van God zijn. Dat moet de Messias zijn. De lang verwachte. Wie anders kan het? Zie je, en dan zie je feitelijk dat de Heer Jezus zo in dit gedeelte, en Johannes als schrijver het zo mooi samenvoegt, dat het begon met een nieuwsgierigheid naar de Heer Jezus. Ja, ook bij deze hoveling. Maar die hoveling hoorde dat Jezus in de buurt was. En dat hij dus inderdaad inzag, vanwege de nood van zijn zoon, ik moet erheen. Jezus, ik geloof dat deze man mijn zoon kan genezen. Hij geloofde later Jezus op zijn woord en hij ging naar huis en uiteindelijk gelooft hij Jezus. Stelt hij zijn vertrouwen op de Heer Jezus alleen. Zijn geloof wordt gefundeerd op de waarheid, op Jezus zelf. Zie, Jezus is meer dan een goed mens, meer dan een wonderwerker. Hij is meer dan dat we, hij verwacht meer dan dat we alleen maar zijn woorden geloven. Hij verwacht dat wij vertrouwen op hem, dat wij hem geloven voor wie hij is. De Zoon van God. Is dat niet waar we mee begonnen? Opdat u gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Dat was het doel van de schrijver van Johannes. Zie, hem aannemen voor wie hij is. Dat is waarachtig geloof. Dat laatste wat we hier zien. Je zou kunnen zeggen, Jezus geloven op zijn woord is de stap naar Jezus geloven. Waarvan het feit dat laatste, je zou kunnen zeggen, de bouwsteen is van een waarachtig geloof, van een verlossend geloof, van een mens die redding ontvangt. Zie, want dat is door geloof waardoor de mens redding ontvangt. Het is door geloof waar wij gerechtvaardigd worden. Zie, en daarin wil ik ook zeggen, mensen, het geloof is actief. We hebben hier een prachtige, je zou kunnen zeggen, een opbouw gezien, of gradaties, variaties. Die we in ons leven tegenkomen, die we misschien zelf wel eens, waar we zelfs wel eens positief zijn over bepaalde vormen van geloof of interesse. Mensen die naar Jezus gaan. Maar uiteindelijk is het de sleutel, is geloof, is hem aannemen voor wie hij is. De Zoon van God. De waarachtige. En daarom is ons geloof ook actief. Want het is iets wat wij constant moeten doen, wat wij moeten oefenen. We leven uit geloof, we leven door geloof. Het is Christus die doorheen ons geloof verlossing schenkt. Wij moeten in ons vocabulaire dat woord geloof steeds helderder hebben en gebruiken. Wij kunnen Jezus Christus aanbidden, loven en prijzen en eren en verheerlijken, maar het kan alleen door geloof of uit geloof. Wij willen op de Heer Jezus gaan lijken. Maar dat kan alleen door geloof. Zie, we kunnen de verlossing alleen maar ontvangen als wij ons vertrouwen stellen op wie hij is. En daaruit vloeit voort dat wij geloven wat hij gedaan heeft. Als u handelt naar het woord van Jezus en uw vertrouwen op hem stelt, vloeit voort uit het feit dat u gaat aannemen wie hij is. Daar zeg ik ook van, er zijn die gradaties en dit zijn misschien niet, zeker die laatste twee facetten over Gods woord, geloven, het vertrouwen stellen op Jezus, zijn woord en op zijn wezen, op zijn persoon, op zijn waarheid. Welke volgorde? Ik kan het niet precies zien. Maar er moet een punt zijn, ook in deze gedachte van die hoveling, dat hij inderdaad zegt, als dit de man is die werkelijk claimt te zijn, dat hij kan zeggen, ga, want uw zoon is genezen, dan moet het iemand groter zijn dan ik ooit eerder ben tegengekomen. Ik ga op weg. Zie, we komen alleen maar tot verlossing. Als wij Jezus aannemen voor wie hij is, als wij ons vertrouwen op hem stellen als wezen, in zijn waarheid, wie hij is en in zijn woorden. Maar verder ook, wij groeien alleen in levensheiliging als wij een actief geloof hebben. Als wij ons geloof actief uitleven. Dat is een basisvoorwaarde van levensheiliging. We zijn vaak bezig, ja, we moeten bidden, we moeten Bijbel lezen. En moeten in de zin van, dat zijn, je zou kunnen zeggen, de manieren die God gebruikt om ons te laten groeien. Maar we moeten wel in geloof bidden, zegt Jacobus. We moeten wel Gods woord lezen en ook zeggen, dit is Gods woord, dit geloof ik, zo is het. Wat iemand ook zegt, wat er ook voor ons ligt, niemand kan dat zien. Als God zegt dat dit voor ons staat en dat Christus terugkomt om deze wereld te oordelen, dan is dat zo. Punt. Dat is geloof. Geloof in Christus is actief. We moeten het trainen. We moeten het oefenen. We moeten het praktiseren. We moeten elkaar aansporen om in geloof te wandelen. Zie, geloof moet gelouterd worden. Gezuiverd worden. Uw en mijn geloof. Moet inhoud krijgen. Moet gepolijst worden. Moet afgebeiteld worden, moet geschuurd worden, moet bekrachtigd worden. Zie, geloof met heel je wezen op de Heer Jezus. Plaats alles wat je hebt in de hand van de Heer. Leg je hele wezen voor hem neer. Plaats het op hem. Vertrouw jezelf aan hem toe met de volheid van je wezen. Dat is wat geloof is. Klinkt makkelijk. Eenvoudig? Nee. Overgave? Ja. Maar het kan alleen door Gods geest die in u en mij werkzaam is. Mogen we daartoe bidden. Dat wij wandelen in geloof. Wel, Vader, dank u wel voor deze eenvoudige tekst, Heer, waarin u ook zo laat zien, Heer Jezus, dat u vanuit zo'n rijk gebied bij de Samaritanen kwam, in die plaats Sichar, Heer, waar zoveel tot bekering waren gekomen, die u aannamen voor wie u was. De Messias, zoals u zich kenbaar maakt aan die vrouw. En u komt Galilea in en ongetwijfeld waren verwachtingen hoog bij uw discipelen en u tempert het, Heer, door te zeggen van, oh, een profeet is niet geliefd in zijn vaderstad. Dan zal hij geen eer ontvangen. Heer, en toch gaat u daarheen. En toch vindt u daar, Heer, komt er zo'n man naar u toe, als het ware, die u trekt. U bracht een nood in zijn leven, dat zijn zoon ziek was, Heer, door hem zelf naar u toe te trekken. En hij ging op weg, omdat hij u niet zozeer nodig had voor wie u bent, Heer, maar hij had uw diensten nodig. Uw vaardigheden, uw bekwaamheden om te genezen. Heer, en u stuurt hem naar huis. Met de uitdaging, geloof je mijn woord. En Heer, tot eer van deze hoveling kunnen wij spreken dat hij ging. Hij gaf u eer door uw woord aan te nemen. Hij eerde u door te geloven dat uw woorden waarachtig waren. Hij ging op weg. En het werd bevestigd, Heer, en uiteindelijk zien we daar die mooie stap. Dat hij zelf geloofde. Hij geloofde, hij zelf en zijn huis, zijn familie, zijn gezin, zijn dienstknechten, zijn dienstmaagden, alles wat erbij hoorde, stelde hun vertrouwen op u, Heer. Heer, mag dit ons aansporen om uit geloof te leven, om inderdaad ook in ons eigen hart na te gaan, Heer, hoe ons geloof is. Wat wij van u geloven, of wij u geloven op uw woord, of wij u geloven voor wie u bent. Heer, dat ons geloof, dat ook bij u mogen brengen, zeggen, Heer, louter het, toets het, bekrachtig het, vorm het, zuiver het. Heer, laten we ook rijkelijk over geloof spreken. Heer, want dat is constant de brug tussen u en ons. Dat is het open kanaal waar uw genade doorheen stroomt, Heer. Heer, we komen tot u met een geloof en vertrouwen en ontvangen daardoor verlossing, Heer. Maar het is een constante kanaal waardoor u naar ons toe komt. Heer, het is niet zo dat we dan in één keer maar geheiligd worden en allerlei goede geschenken krijgen. Nee, Heer, het is dat wij door geloof gezegend worden. Als wij in geloof wandelen, Heer, dan hebben we geen onrust in ons hart. Dan hebben we geen onvrede. Dan zijn we niet gestrest, Heer. Dan zijn we niet gefrustreerd. Dan zijn we op rust. Kom ons klein geloof te hulp, Heer. En louter het voor uzelf tot verheerlijking van uw naam. Amen. Wel, gemeente, ik hoop dat het slotlied u ook mag bemoedigen. Ik weet absoluut niet welke het is. Maar ik hoop dat u daardoor opgebouwd mag worden. En dat u vertroosting gevonden heeft doorheen de prediking, uitgedaagd bent. Maar ook dat u bevestigd mag worden in uw geloof. En mogen we zo dan dit moment ook afsluiten met een kort gebed. En dan mogen we zo gaan. Vader, dank u wel dat we zo mogen gaan in de wonderbare genade van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, waar we ook zijn, dat wij uit geloof mogen leven, Heer. Mogen we ook elkaar aansporen om te wandelen in geloof. En ook onszelf te beproeven of wij wel in het geloof zijn, Heer. Dat wij onszelf onderzoeken, zoals 2 Korinthe 13 vers 5 ons ook aanspoort, Heer. Dat wij ook voor u die zekerheid mogen ontvangen, Heer, dat wij geloven. Dat ons geloven rechtvaardigmakend geloof is, Heer. Een zaligmakend geloof. Bevestig dat in ons. Heer, en zo mogen we dan ook danken dat de Heilige Geest met ons meegaat. En dat Hij, die helper, die langs zij komt om ons constant te richten op de Heer Jezus Christus. Mag dat ook voor de komende week weer zo zijn, Heer. Zegen ons, bewaar ons, behoed ons. En dat wij die wonderbare vrede en genade van de Heer Jezus Christus mogen leven en wandelen tot eer en glorie van onze God, de enige die heerst. Amen. Halleluja. Mensen, dank u wel. Het gaat u goed. God zegen. En tot binnenkort.